Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Choke Point Capitalism is een non-fictieboek van Cory Doctorow en Rebecca Giblin. Dat onderzoekt hoe grote technologie- en mediabedrijven creatieve markten naar zich toe hebben getrokken. Het boek richt zich op sectoren zoals boeken, muziek, nieuws, live evenementen, apps en scenariewerk en laat zien hoe machtige tussenpartijen bepalen wie toegang krijgt tot publiek en inkomen. De auteurs noemen dit choke point capitalism, een situatie waarin bedrijven zich tussen makers en hun klanten plaatsen, waardoor concurrentie afneemt en creatief werk minder waard wordt. Het boek is geen algemene economische theorie, maar een analyse van concrete marktmacht in de culturele sector. Tegelijk wil het verder gaan dan kritiek alleen, want het tweede deel richt zich op oplossingen die op korte termijn uitvoerbaar zouden kunnen zijn. Daardoor is het boek zowel een diagnose van een scheef gegroeide markt als een praktische handleiding voor makers, vakbonden, beleidsmakers en lezers die willen begrijpen waarom creatief werk steeds vaker onder druk staat. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, hoe choke point capitalism creatieve markten dichtzet. De kern van het boek is dat grote bedrijven niet alleen succesvol zijn omdat ze betere producten aanbieden, maar omdat ze de toegang tot markt en publiek controleren. Doctorow en Giblin beschrijven hoe zulke bedrijven een knelpunt vormen tussen makers en consumenten, zodat zij de voorwaarden kunnen dicteren. In plaats van één normale markt, waarin meerdere kopers en verkopers elkaar in evenwicht houden, ontstaat een situatie waarin een klein aantal partijen de onderhandelingsmacht heeft. Dat leidt tot monopsonie-achtige verhoudingen, vooral in creatieve sectoren waar makers afhankelijk zijn van een beperkt aantal distributiekanalen of platforms. Het boek maakt duidelijk dat dit niet alleen een probleem is voor artiesten of schrijvers, maar ook voor het publiek, omdat minder concurrentie vaak minder variatie, slechtere vergoedingen en minder innovatie betekent. De waarde die door creatief werk wordt gegenereerd, stroomt dan weg naar tussenpersonen in plaats van naar de mensen die het werk maken. Ten tweede, het vaste draaiboek van platforms, uitgevers en mediabedrijven. Een belangrijk analytisch thema in het boek is dat uiteenlopende bedrijven vaak hetzelfde patroon volgen. Eerst binden ze gebruikers aan hun dienst, daarna maken ze leveranciers afhankelijk van hun bereik of infrastructuur, en vervolgens maken ze concurrentie moeilijker of onrendabel. Die volgorde helpt verklaren waarom bedrijven als Amazon, Spotify, Audible, Live Nation en Google zoveel invloed kunnen opbouwen, zonder dat hun macht altijd direct zichtbaar is. Het boek laat zien dat deze strategie niet toevallig is, maar juist werkt omdat elke stap de volgende versterkt. Als een platform eenmaal de toegang tot klanten beheerst, kunnen makers niet zomaar vertrekken, omdat zij dan hun publiek verliezen. Als nieuwe spelers geen vergelijkbare schaal kunnen opbouwen, verdwijnt de druk om eerlijke tarieven te bieden. Daarmee wordt marktwerking niet alleen beperkt, maar feitelijk omgedraaid. Het boek gebruikt dit patroon om te laten zien dat problemen in verschillende sectoren niet los van elkaar staan, maar varianten zijn van dezelfde structurele machtsopbouw. Ten derde, waarom creatieve arbeid bijzonder kwetsbaar is voor uitbuiting. Het boek legt sterk de nadruk op de specifieke kwetsbaarheid van creatieve arbeid. Veel makers werken met onzekere inkomsten, sterke concurrentie en een grote bereidheid om voor zichtbaarheid of reputatie onder te verdienen. Daardoor zijn zij gemakkelijker onder druk te zetten dan werknemers in sectoren met stabielere arbeidsvoorwaarden. Doctorow en Giblin laten zien dat dit probleem verergert wanneer bedrijven de distributie van werk, de contractvoorwaarden en de prijsbepaling in handen krijgen. Dan wordt de beloning voor creatief werk vaak losgekoppeld van de werkelijke waarde die het genereert. Het resultaat is een markt waarin succes aan de top uitzonderlijk geconcentreerd raakt, terwijl de meerderheid van makers weinig onderhandelingsruimte heeft. Het boek bespreekt deze dynamiek in boekuitgaven, muziekstreaming, nieuws en screenwriting, en maakt daarmee zichtbaar dat culturele productie niet alleen draait om artistieke expressie, maar ook om arbeidsverhoudingen. Juist omdat creatief werk vaak met passie wordt gedaan, kunnen bedrijven deze sector extra gemakkelijk uitknijpen. Ten vierde, leuk waarom individuele keuze niet genoeg is om het systeem te herstellen. Een sterk punt van het boek is dat het de grens van individuele oplossingen laat zien. De auteurs benadrukken dat consumentenkeuze of persoonlijke ethiek belangrijk kan zijn, maar weinig effect heeft zodra de markt al is vastgezet. Wanneer één of enkele bedrijven de toegang tot publiek en inkomsten beheersen, verandert een individuele boycott niets aan de onderliggende machtsverhoudingen. Het boek bekritiseert daarmee het idee dat de oplossing vooral in de sfeer van gedrag van losse consumenten ligt. In plaats daarvan wijst het op structurele instrumenten zoals antitrust, collectieve actie en meer onderhandelingsmacht voor makers. Dat maakt het boek analytisch sterk, omdat het niet vervalt in morele oproepen die de kern van het probleem ontwijken. Tegelijk is dit ook de reden dat sommige lezers het boek zwaar of confronterend vinden. Het laat zien dat een scheve markt niet met goede bedoelingen alleen wordt terechtgezet. De boodschap is dat wie macht wil corrigeren, eerst moet begrijpen hoe die macht is opgebouwd. Tot slot, de tweede helft als gereedschapskist voor hervorming. In het laatste deel verschuift het boek van diagnose naar oplossingen. De auteurs presenteren geen enkele wondermaatregel, maar een reeks juridische, technische en organisatorische ingrepen die samen de machtspositie van tussenpartijen kunnen verzwakken. Daaronder vallen meer transparantie over betalingen en contracten, collectieve onderhandelingen, interoperabiliteit, contractbeëindiging, minimumvergoedingen en andere vormen van herverdeling van macht. De kracht van deze aanpak is dat zij aansluit bij verschillende niveaus van actie, van lokale beleidsvorming tot internationale afspraken. Het boek probeert daarmee te laten zien dat hervorming mogelijk is, ook al is die politiek lastig. Belangrijk is dat de voorstellen niet alleen gericht zijn op meer geld voor makers, maar op een gezondere marktstructuur waarin toetreding, keuze en onderhandeling weer betekenis krijgen. Die combinatie van analyse en beleidsvoorstellen maakt het boek minder abstract dan veel kritische werken over big tech en big content. Het biedt geen simpele oplossing, maar wel een bruikbare agenda voor wie marktmacht in de culturele sector serieus wil aanpakken. Concluderend, Chokepoint Capitalism is vooral geschikt voor lezers die willen begrijpen waarom creatieve sectoren vaak niet werken als vrije markten, ook al lijken ze dat van buiten wel te doen. Denk aan auteurs, muzici, journalisten, gemeltelaars, scenaristen, beleidsmakers, vakbondsdenkers en lezers die geïnteresseerd zijn in mediamacht en antitrust. Het boek biedt hen niet alleen een scherpe analyse van machtsconcentratie, maar ook een raamwerk om contracten, platformafhankelijkheid en distributieknelpunten beter te beoordelen. Het intellectuele voordeel is dat het een breed scala aan ogenschijnlijk losse problemen samenbrengt onder één helder begrip, namelijk het knelpuntmechanisme van platforms en mediabedrijven. Praktisch onderscheidt het boek zich doordat het verder gaat dan kritiek op big tech alleen. In plaats van te blijven bij algemene verontwaardiging, zet het concrete hervormingsrichtingen op een rij die bruikbaar zijn voor debat en beleid. Vergeleken met veel andere boeken over technologie en macht is dit werk opvallend specifiek over creatieve arbeid. En daardoor scherper in zijn voorbeelden en toepasbaarder voor mensen die direct met die markten te maken hebben. Als je ons wilt steunen, Cory Doctorow, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer!